openbaring van het wezen en van het karakter van God. Door naar Jezus Christus te kijken, zien wij wie God is. Daarom zegt Jezus in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De grote, almachtige, onzichtbare God is afgedaald vanuit zijn heerlijkheid om te worden als een mens, opdat wij hem zouden leren kennen. Is dit niet geweldig? Verwondert het ons nog? Of is het iets geworden wat wij de kennisneming aannemen omdat het zo gewoon geworden is? Paulus gaat verder. Want Jezus is niet alleen het beeld van onzichtbare God.
Want in Colossenzen 1, vers 15 lezen we ook dat Jezus Christus de eerstgeborene is van heel de schepping. Dit eerstgeborene wil niet zeggen dat Jezus geschapen wezen is. Nee, dit eerstgeborene wil zeggen dat hij de belangrijkste is. Jezus is bekleed met de hoogste positie. Er is geen gelijke aan hem. David noemde Salomo zijn eerstgeborene. En toch was Salomo niet de eerste, maar de tiende in rij. God zelf zegt in Psalm 98, vers 28 over Salomo het volgende. Ja, ik zou hem tot een eerstgeborene zoon maken. Salomo werd de hoogste in rang en dat werd bevestigd met de troonopvolging van Salomo van zijn vader David. Op die manier bekleedt Jezus als de Zoon van God de allerhoogste positie. Hij is de Allerhoogste Koning. En omdat Jezus Christus de Allerhoogste is, is Hij ook de enige die recht heeft op het eerstgeboorterecht. Er is buiten Hem niets of niemand die hoger is, omdat Jezus de oorsprong is van alles. Hij is de schepper van alles. In vers 16a staat, want door Hem zijn alle dingen geschapen. Alles is ontstaan door Hem. Juist in een tijd waarin Zijn majesteit en glorie in twijfel wordt getrokken, is het van belang dat wij als lichaam van Christus een helder zicht blijven houden op wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Hij is God in de persoon Jezus Christus. En alleen in Hem vindt alles zijn oorsprong, omdat Hij de bedenker en maker van alles is. En dat alles bestaat er voor Hem. Vers 16b. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Alles wat Jezus Christus heeft geschapen, is tot zijn eigen eer en glorie gemaakt, om zijn macht en zijn majesteit te tonen. Ik zat er zo over na te denken en ik werd stil. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel het scheppingsverhaal. Daar spreekt God tot 8 keer toe. En Hij zei, laat er zijn. En het was er. God sprak. En het was zo. Jezus sprak. En het was zo. En ook al zien wij de schepping nu in vervallen toestand, wilt u dan ook niet met mij samen uitzingen, o Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht, dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij? Helaas is het juist dat scheppingsverhaal dat door vele christenen vandaag in twijfel wordt getrokken. Tja, 6 dagen is wel heel erg kort. De dagen van die tijd waren misschien iets langer. Misschien is het symbolisch bedoeld. kan natuurlijk ook gewoon een combinatie zijn geweest van schepping en evolutie. Tot onze grote schrik zagen Marjolein en ik in een christelijke boekwinkel bij de kinderafdeling de Superheldenbijbel staan. Het scheppingsverhaal stond erin. Alleen net even iets anders dan in de Bijbel wordt aangegeven. We zagen twee grote armen in de heelal die omhoog gestoken worden. Een stofwolk tussen die twee armen met daarin het woord boem. En daaruit kwamen de aarde en alle dieren tevoorschijn. Zover zijn we dus al. Hoeveel pijn zou het hem doen om te zien dat er getwijfeld wordt aan zijn macht en aan zijn majesteit. In vers 17 lezen we dat hij alles wat hij geschapen heeft in zijn hand houdt. Lees maar mee in vers 17, waar staat: en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan door hem. Er was eens een gids die mensen leidde door een laboratorium. En hij legde uit dat alle materie bestaat uit snel bewegende, elektrisch geladen deeltjes. De toeristen keken naar de module van de moleculen en waren verbaasd om te horen dat er tussen de materie een leegte is. Toen de bezoekers vragen mochten stellen, stelde één bezoeker een vraag. Als dit de manier is waarop materie werkt, wat houdt dan alles bij elkaar? De gids had geen antwoord en hij zweeg. Wij als christenen hebben het antwoord. Jezus Christus houdt alles in zijn hand. Er is geen gelijk aan Jezus Christus. Niet in de hemel en ook niet op de aarde. En zoals heel de schepping is ontstaan door hem, zo is ook de gemeente er door en voor hem. Dat brengt ons bij het volgende punt. Jezus, het hoofd van zijn gemeente. De dwaalleraren erkenden Jezus dus niet. Ook niet dat hij gesteld was boven alles. Boven de schepping en boven alle. Boven de mensheid dus. Paulus gaat door om te laten zien dat Jezus ook diegene is die zeggenschap heeft over zijn gemeente. Hij is namelijk het hoofd van de gemeente. In vers 18 schrijft Paulus het volgende. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Het hoofd van de gemeente wil zeggen dat Jezus de eerste en de belangrijkste is. Ook hierin bekleedt hij de hoogste positie. En hij heeft daarmee alle macht en daarmee valt dus ook alles onder zijn gezag. Als wij zijn gezag en zijn positie als de allerhoogste ondermijnen, hebben wij als gemeente een serieus probleem. Wat mij opviel tijdens het lezen van de brief, is dat er in 1 Colossenzen 4 vers 16 het volgende staat. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicense gelezen wordt. En dat u die uit Laodicea leest. Blijkbaar speelden in de gemeente van Laodicea dezelfde problemen als in de gemeente van de Colossense. En tegen de gemeente van Laodicea wordt er door het hoofd van de gemeente gezegd in Openbaring 3, vers 15 en 16. Ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Het spugen is voor een Jood een teken van verachting. Jezus walgt ervan als een gemeente lauw is. Ik hoef jullie niet te vertellen hoe lauw water ontstaat. Dat is namelijk door het mengen van koud en heet water. een lauwe gemeente ontstaat wanneer een gemeente Christus Jezus, Jezus Christus vermengt met wereldse gedachten, andere religie, spiritualiteit of wat dan ook wat buiten Christus is. Een gemeente wordt lauw als Jezus Christus wordt ontroond en zijn gezag niet meer gezaghebbend is. Laten wij als gemeente ervoor waken niet lauw te worden, maar heet te blijven. Dat kunnen wij doen door dicht bij Hem te blijven en Hem te erkennen om wie Hij is en ons aan Hem te onderwerpen. Paulus vervolgt in vers 18 van Colossense 1 als volgt. Hij, die begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Paulus onderstreept hier nogmaals dat Jezus het begin is. Hij is de oorsprong van alles. Dit doet hij met de woorden, hij die begin is. Hij is niet alleen het begin van de oude zichtbare schepping. Hij is ook nog de eerste in de nieuwe schepping. De gemeente, door als eerste op te staan uit de dood. En wij die in hem geloven, zullen hem daarin volgen. Door net als hij op te staan uit de dood in een verheerlijk lichaam. Zoals wij kunnen lezen in Romeinen 1 vers 4. En Filippenzen 3 vers 21. Op deze manier neemt Jezus de eerste plaats in van de oude zichtbare schepping. En als bewerker van de nieuwe schepping, de gemeente. Jezus is de schepper. Hij is hoofd van de gemeente. En Jezus Christus is de geliefde van de Vader. In Colossense 1 vers 19 staat... Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Dat wil zeggen dat God er behagen in had om geheel en al in Jezus Christus aanwezig te zijn. En juist het feit dat God daar behagen in schept, bewijst dat Jezus Christus God is. God zal namelijk niet toestaan dat zijn eer aan iemand anders wordt gegeven dan aan hemzelf. Jesaja 42 vers 8. God zal dus niet toestaan dat een door hem geschapen wezen lof en eer ontvangt boven hem. Omdat Jezus Christus God is, is hij in staat te doen wat geen ander mens ooit kan doen. Want door zijn offer is het God die zichzelf verzoent met de zondaar. Jezus Christus heeft het offer volbracht. Jezus is het waarvan God zelf zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Matthäus 3 vers 17. En die geliefde zoon is zijn hemelse vader in alles gehoorzaam gebleven, tot aan de kruisdood toe. Filippenzen 2 vers 8. Dit brengt ons bij het volgende punt. Jezus Christus de verlosser. Aan het einde van de zesde dag van de schepping, toen God alles overzag wat hij gemaakt had, sprak hij de woorden. Het was zeer goed. Niet lang daarna verviel de wereld in zonde door de ongehoorzaamheid van de vrouw en haar man Adam. De vrede tussen God en de mensen was weg. De wereld werd duisternis, aangetast door de zonde. En de oplossing ligt in hem. En alleen in hem. Het blijven wonderlijke woorden die nooit en te nimmer gewoon moeten gaan klinken. Lees jullie maar mee en raak in verwondering over de woorden die opgeschreven zijn in vers 20. En dat hij, dat is God de Vader, door hem, dat is Jezus Christus, alle dingen met zichzelf, dat is God de Vader, verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Door het lijden en het sterven van Jezus Christus aan het kruis worden alle dingen weer verzoend met God. De macht van de zonde is verbroken en de heerschappij van de duivel is teniet gedaan. Alles is volbracht. Paulus richt zich in vers 21 op de gelovigen in Colosse met de woorden: en hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Voor de verzoening was er voor de mensheid een toestand van vervreemding van God. Er staat zelfs dat wij vijandig gezind waren ten opzichte van God. Het is niet zo lang geleden dat we kerst hebben gevierd. De geboorte van Jezus Christus, die mens geworden is. Omdat hij mens geworden is, kon hij als plaatsvervanger voor ons mens aan het kruis gaan. In het lichaam van zijn vlees, zegt Paulus in vers 22 van Colossense 1. Hiermee geeft Paulus aan dat Jezus Christus volledig mens was. Paulus zegt dit omdat hij daarmee de dwaalleraren wilde bestrijden, die dachten dat er op een andere manier verlossing te verkrijgen was dan door Jezus Christus. Alleen als mens kon Jezus de plaats van mensen innemen. En alleen als God kon hij de zonde van velen dragen. De Bijbel leert ons dat de straf op de zonde de dood is. Jezus Christus heeft aan het kruis de zonde gedragen. Jezus moest dus sterven, want de straf op de zonde is de dood. En alleen door zijn dood en het offeren van zijn bloed kan een verzoening plaatsvinden. Jezus Christus is het volmaakte offer, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Gelukkig is hij niet lang in de graf gebleven, want na 3 dagen is hij opgewekt uit de doden. En ook daarmee heeft hij met kracht bewezen de Zoon van God te zijn. Romeinen 1 vers 4. God heeft het offer van zijn Zoon geaccepteerd en hem in ere hersteld, want hij zit nu aan de rechterhand van God. En zo zullen wij, die in hem ontslapen zijn, opstaan uit de doden om heilig en smetteloos voor zijn aangezicht te staan. Heilig en smetteloos, gewassen door zijn bloed. Want alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. 1 Johannes 1 vers 7. Het is dus Jezus alleen die verlossen kan. Dat brengt ons bij het laatste punt. Jezus alleen. Ik bouw op hem. In vers 23 schrijft Paulus: als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Paulus is er niet van overtuigd dat iedereen in de gemeente van Colosse bouwt op het juiste fundament. Daarom schrijft Paulus: als u tenminste blijft in het geloof. In het geloof blijven en ons niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie is een bewijs op wie wij vertrouwen en op wie wij bouwen. Het is een bewijs van onze zaligheid. De vraag deze morgen is: op wie bouwen wij? Op wie bouwt u? Jezus zegt zelf in Matthäus 7, de versen 24 tot en met 27, dat het wijs is om op hem te bouwen. En dat het volstrekt dwaasheid is om niet op hem te bouwen. Als wij op Jezus Christus bouwen, kunnen er slagregens vallen. Waterstromen kunnen komen en winden waaien. Al gaan ziektes de wereld over. Al komen de oorlogen. Al zouden bij wijze van spreken de sterren van de hemel vallen. En de aarde in vuur en vlam staan. Wij als gelovigen kunnen staande blijven. Omdat hij, de grote koning, alles heeft volbracht. Het is Jezus. En Jezus alleen. Vers 23 gaat nog verder. Als volgt. Daar schrijft Paulus. Dat gepredikt is. In de hele schepping. Die onder de aarde. Die onder de hemel is. Waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Wat mogen wij dankbaar en verheugd zijn dat wij hoop hebben. U hebt de beelden gezien, de rellen, u hoort van de ziekte. Maar het is nog steeds genadetijd. En het heerlijke evangelie kan nog steeds verteld worden. Houden wij het voor onszelf? Of gaan wij net als Epaphras erop uit? Om te vertellen aan een wereld, verloren in schuld, dat een verzoening mogelijk is door het offer van Jezus Christus. Want ook vandaag de dag is er verlossing in Jezus en in Jezus alleen. Amen.